We zijn beland bij Koan 30 van de Bijandu. We gaan zo het rijtje af. Voordat ik er iets... Ik zal hem gewoon even lezen. En dan er wat over vertellen. Een monnik vroeg Joshua. Ik heb gehoord dat u Nansen persoonlijk ontmoet hebt. Is dat zo? Joshua antwoordde, reuzenrettig groeit in Shinzo. Dat is de koan. Nou ja, als u daar niets mee kunt, dat is het. Ja? Reuzenrettig, dat zijn van die, bijna de grote, dat zijn een soort radijzen, maar de grote van de voederbiet, die heel veel in China en Japan gegeten worden door monniken. Het schijnt heel gezond, hè? Ik vind zelf het dieet in Japan en China vind ik echt voortreffelijk, maar die rettig, nou ja, ik moet er van houden, maar die reuzenrettig, en die groeit, zegt Joshua, in Shinzo. Dat is een provincie, Shinzo, Shin, is een provincie van China. Reuzenrettig groeit in Shinzo. Nou. Ik ga eerst er wat rond vertellen en dan tegen de bedoeling van de koan ingaan natuurlijk. En dan ga ik weer vertellen. Eerst, wie is Joshua in het Chinees, Joshua in het Japan. Is als het ware een soort icoon. Als je aan de zenmeester denkt, dan kom je makkelijk uit bij zo'n figuur als Joshua. Wij hangen nu ook in de panden iconen op, hè, zo'n soort venster van, zo hoort het, dat is een soort icoon. Dat is natuurlijk ons menselijk denken, hè, van Joshua, dat is een soort oerfiguur van een zenmeester. Hij leefde van 778 tot 98. Hij is 120 jaar geworden. Dat is op zich al heel indrukwekkend. En er is een vorige eeuw is er nog een zenmeester geweest die 134 werd, maar hij is 120 geworden. Hij heeft op 18-jarige leeftijd heeft hij een diepe ervaring en zegt dan, nu ben ik geruineerd en thuisloos. Alles is. En dan is hij 40 jaar bij de meester Nansen in de leer geweest. Tot aan zijn 60ste. Meer dan 40 jaar is hij dus. Altijd bij dezelfde leraar. En als die sterft, Nansen, dan gaat hij van zijn 60ste tot zijn 80ste door China trekken. En allerlei zenmeesters bezoeken om zijn inzicht nog te verdiepen. Als hij 80 is, laat hij zich neer in het stadje Chaozhou. Daar wordt hij ook naar genoemd, meester Chaozhou. En daar maakt hij een klein hutje en dat groeit uit tot een beroemde tempel. Want er komen heel veel mensen, dus van zijn 80ste tot zijn 120ste heeft hij onderricht gegeven. Nou ja. Dat alleen al, hè, dat... Klinkt bijna onwaarschijnlijk en hè, toch is dat waarschijnlijk historisch, klopt dat ook. Hè. En ik zeg, dat doet er niet toe, maar dat zijn natuurlijk persoonlijke herinneringen. De eerste tempel die ik echt bezocht en waar ik ook geoefend heb in China, was de tempel van Chaozhou, van Joshua, de Bailin tempel. Een grote, indrukwekkende tempel, waar nu honderden monniken terug oefenen. En die dus tijdens de culturele revolutie in de jaren 50, 60 totaal verwoest was. Alleen de stupa's en grafmonument, daar durf men niet aankomen. Van de oude Boeddha, want zo wordt Joshua genoemd, de oude Boeddha. Die had zoveel respect zelfs voor de alles verwoestende rode garde, dat ze dat toch hebben gelaten, de oude Boeddha. En daar rond is terug die tempel herbouwd. En die tempel is gerestaureerd en herbouwd geworden door Ching Kuei. is mijn Japanse, mijn Chinese meester, dat doet er nu niet toe, maar ik heb daar wel een bepaald gevoel bij als ik Yoshi ontmoet, omdat dat de eerste tempel was. Ik heb vele keer rond zijn stupa gelopen. En Ching Wei, die mijn leraar, in wie ik nu ook de Dharma overdracht heb, die heeft dat, dus dat klooster herbouwd, van de grond af. En ik ga het nog een beetje moeilijker maken, maar ik wil dat toch even vermelden, omdat het gaat om jullie training en jullie ervaring. Ching Wei was zelf leerling van Xuyong. En Xuyong is een 20e-eeuwse Yoshu geweest. Een zeer indrukwekkende figuur, is ook onder 20 geworden. Is gestorven in 1959, ik was dan 16 jaar oud. En dat is ook keer, ik weet nog goed, als ik de eerste keer die geschriften van Xuyong las, dan was ik zo getroffen, zo als het ware. Dan gebeurde er iets met mij van, wauw, wat een ongelooflijk leven heeft die man gehad. Onder 20 jaar oud geworden. In 1959 gestorven. En dat is allemaal goed gedocumenteerd. Want er zijn veel foto's van. En nou ja, hè, er zijn ook westerlingen die hem bezocht hebben. Stel u voor. Hè, dus hij is in 1840 geboren. Hè, dus Nederland en België zijn dan 10 jaar uit elkaar. He, om er maar iets te zeggen, he, dat als je dat in historisch, die is in 1840 geboren en wat die man allemaal heeft meegemaakt, dat is echt onbeschrijfelijk. Hij heeft dus de Boxeropstand meegemaakt, heeft de grote Mars van Mao en al zijn, heeft de Opiumoorlog meegemaakt, heeft 5 keizers meegemaakt, he, de laatste Manchu-keizers en alle dingen. En die is dan uiteindelijk. En als je dan denkt aan zo'n zenmeester, dan denk je, ja, die heeft natuurlijk, worden die 120 jaar oud, en die hebben een heel rustig, geordend leven. Lekker wat op je krent zitten, een beetje wat leerlingen ontvangen, wat thee drinken. Vergeet het maar, hè. Die man, dat is zo indrukwekkend wat die, hij is verschillende keren bijna dood geweest, is gemarteld geworden, is... Op onder 12 jaar wordt hij door de Rode Garde zo in elkaar getrapt dat ze hem dood achterlaten. Dat hem uit overal bloeit, uit mond en ogen. Hij is 120, ribben gebroken, iedereen denkt nu is hij dood. Is hij opgestaan en is nog 8 jaar verder geleefd. En zo zijn er heel veel anekdotes, ik kan u allemaal niet vertellen, want die zijn wel heel indrukwekkend, vind ik. En soms ging hij zitten, dat is een beroemd, hij was natuurlijk tijdens zijn leven, het was een beetje gelijk Joshua, was hij al zo gezocht door allerlei mensen. En iedere keer ging hij lopen en ging hij weer in een zelfgebouwd hutje ergens in een berg zitten, in het bos. En dan kwamen er weer duizenden mensen naar hem. En dan ging hij weer lopen, s'nachts pakte hij zijn bootje en ging hij weer weg. En het is wel eens gebeurd dat hij, bij wijze van spreken, in zijn hutje rijst gaat koken. Hè? En tegen de, gaat hem even zitten in Sazen. En hij geraakt in Samadhi en 14 dagen later vinden ze hem. Dus de reis was al beschimmeld en dan maken ze hem wakker, want dan komt hij uit Samadhi. Oh ja, oké, ik heb blijkbaar een iets lang gemediteerd, ja. En zo van die dingen. En dus zonder eten, zonder drinken, zulke dingen heeft er zijn en dat is allemaal goed gedocumenteerd. En meester Ching Wei is, omwille van dat hij een geschrift van deze meester had, van Xuyong, is die dus gevangen gezet en gemarteld en 14 jaar dwangarbeid gedaan. Die is, Ching Wei is een maand geleden gestorven. Ik heb hier een boek over. Het is natuurlijk een heel klein fotootje, maar geeft toch een kleine indruk. Dan was hij 113 of 114 jaar oud als ze die foto maakte. Er staan verschillende foto's in. Zeer indrukwekkende figuur van inkeer, van power. En, wonderlijk. Waarom vertel ik dat allemaal? Als Joshua, zo'n man met zo'n aanzien, als die zo'n antwoord geeft van een reuzenrettig, dan zegt hij werkelijk iets. Dan bedoelt hij iets. Dat is een goed antwoord op die vraag. Ik bedoel dit. Joshua heeft dus 40 jaar bij Nansen geoefend. Dus die kent die door en door. Hij kent bij wijze van spreken hem heel intiem. Hè? En die monnik weet dat natuurlijk. En die vraagt natuurlijk, wat is nu het wezenlijke wat je van Nansen geleerd hebt? Wat is zijn dharma? Wat is nu echt de essentie van dat boeddhisme dat je bij Nansen hebt geleerd? Heb je Nansen werkelijk goed gekend? Heb je hem intiem gekend? Is dat zo, heb je hem echt? En Joshua zegt, een reuze reddig. Waarschijnlijk waren er juist reddigen in het klooster aangekomen, of was hij groenten aan het schoonmaken, weet ik wat, maar reuze reddig. Voelt u zitten wat er gebeurt? Allemaal onbelangrijk wie ik nu 40 jaar mee geoefend heb. Al die projecties van grootte, want Nansen was een heel grote meester. Ach, het zal allemaal wel. Dit, reuzenrettig. Een grote witte kool, of wat dan ook. Wonderlijk, een reuzenrettig. Ja. Een prachtige, schitterende traditie waar Chao Chu in staat, Joshua, waar Su Yong in staat, waar Jingwei in staat, maar het doet er allemaal niet toe. Natuurlijk doet het er wel toe, maar het gaat om jou. Jij moet te boord gaan, jij moet inzien, jij moet hier nu dit. Het is natuurlijk een ongelooflijk. En deze koan wordt dan ook als een van de modelkoans gebruikt. Zoals de koan moe, hè? Heeft een hond een boeddha natuur? Niet. Moe. Moe. Zo is ook deze koan een soort modelkoan. Alle. En dan zie ik natuurlijk dat ik in de T-show hetzelfde fout maak, want ik begin ook te vertellen over oude meesters en. Ja, en dingen die ik meegemaakt heb in China. Maar het is dit. Alles is onvoldoende. Reuzenrettig. Dit. Het vers. Reuzenrettig groeit in Shinsu. Monniken nemen dit als voorbeeld. Deze koan is echt de soort. En kun je voelen dat dit antwoord een goed antwoord is? Kun je voelen dat dit het juiste antwoord is? De essentie van Nansen, de essentie van Joshua, de essentie van het boeddhisme, de essentie van het geloof, de essentie van ook, de essentie van wat dan ook. Iets harder. Monniken nemen dit als voorbeeld. En op ons is het te zien, te voelen dat dit een goed antwoord is. Reuzenrettig. Duidelijk erkennen ze wat was en wat is. Duidelijk erkennen ze het verleden en het nu. Hoe kunnen ze erkennen dat een zwaan wit is en een kraai zwart? Dat is toch evident, zwaan is wit en kraai is zwart. Hoe kunnen ze dat erkennen? Die vraag is al, een zwaan is wit en een kraai is zwart. En dan zegt het vers, dief, dief. Hij grijpt de monnik bij zijn neus. Die laatste twee versen, dief, dief, hij grijpt de monnik bij zijn neus, dat is een natuurlijk. Wat doet een dief? Joshua, de grote meester, wordt dief genoemd. Want hij ontneemt ons al onze illusies, al onze wanen. Hij is zo door en door gerijpt tot oude meester dat hij, reuzerettig, dat hij al onze wanen, ook onze heilige wanen van Nansen, de grote meester waar hij 40 jaar bij ging, alles wordt afgepeld. Ik hoorde een verhaal, ik weet niet of het waar is, hè, dus hè, dat is een beroemd verhaal, afpellen, hè, de ui, hè, schil na schil, waan na waan wordt er afgepeld. Hè. En men zegt wel eens, een aap die geen ui kent, die gaat een ui oppellen. En dan pelt hij weer verder, dan pelt hij weer verder, en dan pelt hij weer verder, en dan wordt hij kwaad, want dan is er niet genoeg. Ik weet niet of dat het zo is, maar ik vind het verhaal zo mooi. Dan wordt hij kwaad. Hè. Wat doe jij als jij je illusies verliest? Hè? Pijl na pijl na pijl na pijl. En Joshua wordt dan ook dief genoemd. Hij grijpt de monnik bij zijn neus. Dat wil zeggen, hè, de monnik die hè, gelijk een stier een ring heeft aan zijn neus. En pakt hem en dan, hey, kom daar. Hè. Van de waan naar de waarheid. Heel groot, heel klein. Zen, dit.